Goedemorgen allemaal. Welkom. Jullie zitten allemaal helemaal rechts. Jullie proberen vandaag zonder mij een dienst te hebben of zo. Ga ik even wat opschuiven naar jullie toe. Diana. Misschien herken je wat in haar verhaal. Ik denk niet, voor de meeste van ons is het niet zo extreem. Ik heb nog nooit op een podium gestaan en mijn kleren uitgetrokken, denk ik. Maar, denk ik, dan weet ik wel zeker dat ik dat nooit gedaan heb. Maar misschien leef je gewoon een geweldig leven. En weet je toch diep van binnen dat er iets is dat je mist. En wil je, zoals Diana het noemde, heel worden. Of heb je keuzes gemaakt in je leven, in het verleden, ooit, waar je spijt van hebt. Die je niet meer terug kan draaien. En zit je vast. Ik denk dat we het allemaal wel een keer gehad hebben. En als je het niet zelf hebt, dan herken je het heel makkelijk bij anderen. Dat anderen vastzitten op een punt in hun leven. Dat anderen domme keuzes maken. Dat zie ik heel veel om me heen. Bij mezelf heb ik af en toe mensen nodig die dat tegen mij zeggen. Maar het is heel herkenbaar. Soms zit je vast en zie je geen uitweg. En dat kan op een relationeel gebied zijn. Dat kan op je werk, op school, financieel gebied. Soms zit je vast van angst. En daarom willen we deze serie gaan kijken. Niet alleen hoe we vastzitten, maar ook hoe komen we los. We hebben de serie Loskomen genoemd. Want ik denk, het maakt niet uit in je leven waar je bent, waar je staat, wat er gebeurd is, hoe diep het dal lijkt waar je op dat moment in zit. Er is altijd hoop. En dat is ons doel ook met deze serie, om je hoop te geven. Om je te vertellen dat er altijd een weg uit dat dal is. Altijd een weg naar boven. En vandaag gaan we beginnen met het eerste deel. En het eerste deel gaat over, en ik denk de meest voorkomende manier waarop je in de problemen raakt, waarop je vast kan zitten, namelijk door je eigen keuzes. En waarom denk ik dat dit het meest voorkomende is? Nou, ik zei net al een beetje, ik zie het in de mensen om me heen, maar ik kijk heel graag naar politieseries, live politie, met zo'n camera achter in een politiewagen, in Amerika, in Engeland, op SBS6 in Nederland. Ik vind dat geweldig. Misschien had ik een hele andere baan moeten zoeken, maar ik vind dat geweldig. En dan zie je de raarste mensen kom je tegen. En 99% van de tijd zitten die in de problemen vanwege hun eigen schuld. Ze zitten of met te veel alcohol op achter stuur, of ze zitten in een relatie waar ze vastzitten. Heel vaak een dieptepunt in hun leven. Want ze worden gepakt. En dan moeten ze de bak in. En dan willen ze niet, dan gaan ze vechten, dat is nog dommer. En dan worden ze nog een keer harder aangepakt, mogen ze nog langer de bak in. Mensen geven geld uit op verkeerde dingen. Gokken zie je, je ziet heel veel geweld. En heel veel verkeerde relaties zie je in die tv-shows. Heel veel relaties waarvan je eigenlijk al zegt van ik snap dat dit moeilijk wordt. Bij ons is het meestal niet zo erg, wij komen meestal niet op tv. Maar meestal loopt het ook goed af, hè? En vaak zijn we heel oprecht in het maken van onze domme keuzes. Maken we keuzes met hele goede bedoelingen die achteraf gezien niet zo slim waren. Dat zag je in het filmpje, hè? Diana, waarom maakte ze de keuze om haar kleren uit te doen op een podium? Eigenlijk was het een heel goed motief. Ze wilde niet dat haar ouders haar collegegeld moesten betalen. Het was uit liefde voor haar ouders. Maar uiteindelijk, en bij het begin was het leuk, mannen, aandacht, mensen die denken dat je mooier uitziet, schooner uitziet, hè, schoonheid. Maar achteraf merkt ze dan dat er toch een leegte ontstaat. Dat het niet gaf wat ze nodig had. Ondanks dat ze alle rekeningen kon betalen. En ik hoop dat dat ook herkenbaar is voor ons vandaag. En de vraag is dan ook, hoe kom je dan van dat pad waar je ingegaan bent, waar je wel de rekeningen kan betalen, maar met een leegte zit, naar een pad wat misschien wat meer risicovol is. Waar je misschien niet de rekeningen kan betalen, maar wat wel meer vervullend is. Dat leidt tot geluk, tot liefde, tot vreugde, tot vrede. Om dat te onderzoeken wil ik vandaag met jullie een verhaal lezen uit de Bijbel. Dat doen we meestal hier op zondag. Als je het niet wist, het de eerste keer is. Op zondag lezen wij uit de Bijbel hier. En dat verhaal is een heel bekend verhaal. Misschien heb je er wel van gehoord. Het is het verhaal van de verloren zoon. Misschien heb je wel eens het schilderij gezien hier achter mij. Rembrandt van Rijn, die een mooi schilderij gemaakt heeft van de verloren zoon. En ik weet niet of de titel, wij noemen het in Nederland de verloren zoon. In het Engels heet het de verkwistende zoon. En eigenlijk denk ik dat er twee verloren zonen in zitten, maar dat is eigenlijk een heel ander onderwerp. Dus de titel vind ik misschien niet zo goed gekozen. Maar het is een verhaal van 2000 jaar geleden dat Jezus vertelde aan de religieuze leiders van die tijd. Er liepen mensen rond, schriftgeleerden werden ze genoemd, waren soort theologen van toen, dominees van toen. En daar had hij het iedere keer mee aan de stok en daar vertelde hij dit verhaal. Nou, je kan het met me meelezen, het staat in het programma, het verhaal, en op de tafels liggen ook bijbels. Pagina 151 van de tafelbijbeltjes kan je meelezen. En ik ga er stukje voor stukje doorheen, ik ga niet eerst het hele verhaal lezen, want dan zijn we een half uur verder en dan dus ik ga stukje voorheen. Het begint zo, Jezus zei... Een zeker mens, een man, had twee zonen. En de jongste zei tegen zijn vader... Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. Nou, waar staat hij nou eigenlijk? Eigenlijk zegt deze zoon tegen zijn vader... Ik heb het gehad. Ik wil hier weg. Ga maar dood, want dan kan ik een stuk erfenis krijgen. Ik wil graag mijn deel van de erfenis nu al hebben. Ja, je leeft nog. Hè, dat is vervelend voor mij, want dan kan ik die erfenis niet krijgen... Maar ik wil graag de erfenis hebben. Ik kan niet wachten tot u dood bent, zegt hij eigenlijk tegen zijn vader. Nou, dat in onze maatschappij vandaag klinkt dat al vrij hard. Maar in die maatschappij van toen was het echt voldoende reden voor die vader om die zoon gewoon eruit te gooien en hem helemaal te onterven. Die vader, zijn hart moet hiervan breken. Als een kind naar mij toe gaat en zegt, pap, ik heb jou niet nodig, maar ik wil wel je geld. Kan je je voorstellen. Hij had hem weg kunnen sturen, de vader, maar dat doet hij niet. Wat doet hij? Hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Alle twee zonen krijgen nu als de erfenis. De ene zoon, de oudste zoon, krijgt 2/3 en de jongste zoon 1/3. Want dat was het gebruik in die tijd. Niet veel dagen daarna, dus de jongen heeft zijn zak geld gekregen, maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Nou, hij gaat weg. Hij zegt, ik heb nou een zak geld. Ik ga weg van mijn vader, zodat ik het leven kan leven dat ik wil leven. Want hier op de boerderij moet ik allemaal werken. Is het niet leuk? Ik zit hier vast in een dorp. Ik ga hop naar de stad toe, want daar valt van alles te beleven. Zonder mijn pa, zonder de regeltjes van thuis. Ik kan lekker doen wat ik wil. Zo ver mogelijk vandaan van de verplichtingen die hij heeft. Eigen baas zijn. Lekker zelf bepalen wat je kan doen. Lekker feesten, uitgaan, de wereld ontdekken met alle mogelijkheden. Je bent jong, je wilt toch wat? Dit is toch geweldig? Ik vond het wat jammer dat ik vroeger geen geld had. En nu heb ik wel geld, maar geen tijd. Hè, dit is geweldig. Je bent jong, je hebt in één keer een hoop geld. En je gaat lekker doen wat je leuk vindt. Misschien herkenbaar voor sommigen van jullie. Maar op een gegeven moment is geld op. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land. En hij begon gebrek te lijden. Hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. Hij verlangde daarna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. Dus zijn geld is op. Hij heeft gefeest. Ik denk dat zijn vrienden ook op zijn. Geld en vrienden, dat gaat heel makkelijk samen als je heel veel geld hebt. En als je weinig geld hebt, dan vertrekken die vrienden ook meteen. En hij krijgt een baan om te werken, zodat hij niet doodgaat van de honger. En die baan is bij de varkens. Nou, als jullie iets weten over Joden bijvoorbeeld, is dat Joden geen varkensvlees mogen eten. Maar waarom niet? Omdat varkens onreine dieren zijn. Laat staan dat je bij de varkens in de modder staat. En hij was jaloers. Jaloers op de varkens. Kan je dat voorstellen? Dat je bij zo'n boerderij zit in de modder en van die stinkende beesten... En die zitten daar schillen, aardappels schillen te eten. En dat je jaloers bent dat zij beter te eten hebben dan jij. Ik denk niet dat wij ons dat kunnen voorstellen. Aardappels schillen van de varkens. En hij komt tot zichzelf. Nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij... Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dienaars, dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. Dit is een heel belangrijk stuk. Ten eerste, de jongste zoon komt tot zichzelf. Zijn eigen wil wordt een beetje doorbroken. Hij verlangt er niet langer naar om zelf te doen wat hij het leuk vindt. Want hij heeft nou gezien waar hij uitkomt. Hij wil terug naar zijn vader, want bij zijn vader op de boerderij hadden zelfs de knechten het veel beter dan hij. Ik zie hier twee dingen. Ik zie ten eerste, hij neemt een stuk verantwoordelijkheid. Hij geeft niet anderen de schuld. Oh, die dames die zijn er met mijn geld vandoor gegaan. Oh, ik heb pech gehad met gokken. Oh, weet ik wat. Nee, hij neemt verantwoordelijkheid. Soms duurt dat even. Ik merk dat heel veel bij mijn kinderen ook, of misschien bij mezelf, om verantwoordelijkheid te nemen. Dat is moeilijk, want er is altijd wel iemand in de buurt die je de schuld kan geven. Hij komt tot zichzelf. En ten tweede, hij denkt niet alleen, ik heb het gedaan, hij neemt niet alleen verantwoordelijkheid, maar hij staat ook op. Hij staat op, hij zegt niet alleen sorry, mijn kinderen kunnen dat heel goed, hè? Dan moeten ze sorry zeggen tegen elkaar. Sorry dat ik jou geslagen heb, wil je me vergeven? Dat hebben ze geleerd. Maar verandert er echt iets? Bij hem verandert er iets. Hij staat op. Hij denkt niet alleen, ik ben sorry. Hij staat op en hij gaat. Daar kom ik straks op terug. Toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn, trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen om vrolijk te zijn. Wat gebeurt hier? Ik weet niet of je dit verhaal ooit in een filmpje gezien hebt of in een kinderbijbeltje vroeger. Heel veel van die verhalen zeggen dat de vader iedere dag op de uitkijk staat. Nou, dat geloof ik niet. Ik denk niet dat de vader is. Dat staat hier ook niet. De vader dacht dat zijn zoon dood was. Als je denkt dat je zoon dood is, sta je niet iedere dag op de uitkijk, want dan is hij dood. Maar hij ziet hem wel opeens aankomen. Hij is aan het werken, denk ik, in het veld. Hij ziet in de verte iemand aankomen en hij herkent hem. Hij heeft het wandeltje van zijn zoon. Hij heeft de gestalte van zijn zoon. Hij herkent dat het zijn zoon is. En hij is met liefde bewogen. Met liefde bewogen. En hij doet iets wat mannen in die tijd nooit deden. Zeker niet naar een zoon die jou dood verwenst had. Hij snelt hem tegemoet. Hij rent naar hem toe. Kun je je voorstellen, hè? Geen renschoenen en een broek aan. Ze hadden daar een wat langere kleding aan. Dan moest je een beetje optillen. En dan moest je door die velden gaan rennen. Ja, dat deed je niet. Dat is oneervol om te doen. Maar hij doet het wel. Uit liefde voor hem. En dan doet hij iets wat ze natuurlijk daar wel deden. Hij vliegt hem om de nek, om de hals. En hij kust hem. Iets wat we misschien vandaag de dag wat minder doen. Ik was van de week in Rome. Was geweldig. Er stond een Italiaan en een Brit op het podium. En die Italiaan, die Brit zegt welkom. En die Italiaan zegt, zo doen we dat niet in Italië. Dus die zoent die Brit. Nou, dat was helemaal buiten zijn comfortzone. Daar hebben we het hele weekend nog over gelachen. Dat was geweldig. Dus wij doen dat misschien wat minder hier. Zeker in de Midden-Oosten cultuur is dat heel normaal. Eind goed, al goed denk je, maar het gaat nog verder. De oudste zoon, die is er ook nog, die is op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. Ik weet niet of je dat nog kan leren hier. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Weet je, de oudere zoon die woonde waarschijnlijk gewoon thuis. Hij had al 2/3 van de erfenis gekregen, maar hij is niet vertrokken. Misschien woonde hij met zijn vrouw op dat land ook. Misschien zelfs kinderen, dat zijn volwassen zonen. Hij werkt hard, keihard. En hij is op de akker, hij bouwt mee aan het familiebedrijf. En hij stopt niet iedere 5 minuten om zijn social media te checken. Hij kijkt niet even op WhatsApp of op... Dus hij heeft niet in de gaten wat er gebeurt. Hij komt op een gegeven moment wat dichter bij het huis en hij hoort er geluid, muziek. En hij hoort van een van zijn knechten dat zijn broertje thuis is gekomen. En je zou denken, wow, je broertje is thuis. Je broertje van wie je dacht dat hij dood was, is thuis. Dan moet je toch blij zijn. Maar hij was niet blij. Hij werd boos. Hij wilde niet naar binnen gaan. En dus ging de vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren. Ik heb nooit uw gebod overtreden. U hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu, deze zoon van u, niet mijn broertje, deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hij zegt, ik was de beste zoon. Ik heb me altijd netjes gedragen. Ik heb keihard gewerkt. Ik ben braaf geweest. Ik heb me altijd netjes aan de regels gehouden. En nu uw zoon teruggekomen is, die zondaar, die het geld opgemaakt heeft bij de hoeren, krijgt hij opeens een iPhone 6, hij krijgt nieuwe kleren en een thuiskomfeestje. Dat is niet eerlijk, zegt hij. Dat heb ik nooit gekregen. Maar wat zegt de vader tegen hem? Hij zegt, kind, je bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. We zouden vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. De vader zegt, je hoeft niet bang te zijn dat ik nog meer aan jouw broertje ga geven. Alles wat ik heb, die 2/3 die overgebleven is, is al van jou. Hij had zelf naar de winkel kunnen gaan om een iPhone 6 te kopen. Had hij zelf kunnen doen. Hoeft hij niet bij de vader voor langs. En de vader zegt dus, wees nou blij. Wees nou niet bang voor je bezittingen. Maar wees blij, want je broertje leeft. En hij is weer terug. Weet je, soms zijn wij zo braaf en zo goed en vergelijken we onszelf zo met andere mensen, dat we buiten blijven wachten terwijl de mensen binnen staan te feesten. Omdat we het niet eerlijk vinden. Nou, dit verhaal is natuurlijk een mooi verhaal. Jezus vertelt het aan de schriftgeleerden, de oudste zonen in dit geval. En het is een vergelijkenis, een gelijkenis. Omdat er natuurlijk een diepere betekenis achter zit. Jezus wilde iets laten zien in dit verhaal aan ons over Gods liefde. De vader in het verhaal is God zelf. De 2 zonen zijn eigenlijk de mensen die in de omgeving van Jezus staan te luisteren. De ene, de brave jongetjes, die zich altijd aan alle regels hielden, die zelfs nieuwe regels verzonden waar andere mensen zich aan moesten houden. En de jongste, die worden in de Bijbel de zondaars genoemd, de tollenaars. Dat waren mensen die samenwerkten met de Romeinen. Dat waren mensen die wisten dat ze foute dingen deden, die zich niet aan die regels hielden. Mensen die wisten dat ze tekort schoten. En op het eind van het verhaal, wie is er binnen en wie is er buiten? Dat is wel een interessante vraag. Niet voor deze keer, voor de volgende keer, want de volgende keer gaan we het over religie hebben. Maar vandaag gaat het om de jongste zoon. De jongste zoon die zelf keuzes maakt, foute keuzes, en een puinhoop van zijn leven maakt. En ik wil 5 punten, ik hoop dat ik genoeg pepermuntjes heb meegenomen. Ik wil 5 punten wil ik hierover hebben, die ons vandaag voor ons ook relevant kunnen zijn. Mijn eerste observatie uit deze tekst, niet alleen uit deze tekst, maar ook als ik de hele Bijbel erbij pak, is dat de jongste zoon diep in de problemen zit, maar er is geen probleem dat te groot is voor onze God. Hij zit in de problemen. Hij heeft geen geld, hij heeft geen eten. Hij heeft zijn vader doodgewenst. Hij zit tussen de varkens, jaloers op de schillen, op een plek waar wij ons misschien niet eens kunnen voorstellen. En toch, als hij thuiskomt, wordt hij met open armen ontvangen door zijn vader. Hij krijgt een ring, hij krijgt kleren, hij krijgt schoenen. En het is feest. En Jezus wil volgens mij duidelijk maken in dit verhaal, dat wat er ook gebeurt in jouw leven, wat er ook gebeurt, je altijd terug kan komen bij God. Dat er geen problemen bestaan die te groot zijn voor God. Een paar weken geleden hebben we Pasen gevierd. Hebben gevierd dat Jezus de dood heeft overwonnen. Nou, als Jezus dat kan, als Jezus de dood kan overwinnen, kan hij dan jouw problemen niet aan? Als hij zoveel kracht heeft, opstandingskracht, om de dood te overwinnen, dan kan hij jouw problemen ook aan. Er is geen probleem dat te groot is voor God. Maar, en dat is mijn 2e punt. God reageert niet altijd als wij om hulp roepen. God grijpt niet altijd in. God reageert niet altijd, niet eens als we soms heel hard roepen of heel hard sorry zeggen. En misschien is dit niet iets wat je wil horen vanochtend in de kerk. Maar voor mij is het wel waar, anders zou ik het niet vertellen natuurlijk. God is niet Sinterklaas die onze verlanglijstjes invult. Of een slaaf die doet wat wij zeggen. God is een vader. En als je kinderen hebt, dan weet je dat je kinderen soms heel hard sorry roepen, maar dat je toch niet gaat ingrijpen. Soms kan je niet ingrijpen, soms wil je niet ingrijpen. Soms is het beter dat een kind zelf een les leert. Maar dat geldt niet alleen voor kinderen, dat geldt ook voor grotere mensen. De kinderen zitten nou bij de kidsclub, die krijgen daar het verhaal, jullie krijgen het hier. Ik heb een tijdje mannenavonden georganiseerd. Vuurtje, biertje, hè? Leuke gesprekken. En een aantal van die avonden ging het natuurlijk over seks en over porno, hè? Want daar hebben mannen het natuurlijk ook over. En dan hadden we het met elkaar over, en ook bij de pre-marriage klas, hè, van mensen die graag gingen trouwen, zei ik altijd, zet nou toch die filter op je internet. Doe dat nou. Of gooi die computer eruit, maar even die filter eruit. Dat was niet omdat ik vond dat ze het niet aankonden, of dat was niet omdat ik ze geen plezier gunde, maar omdat ik ze wilde beschermen. Ik zeg, jongens, doe dat nou. Als je relatie je lief is, zet nou die filter op die computer. Maar er kwam altijd een excuus. Er waren altijd redenen. Och, mijn computer kan dat niet aan. Of dan kan ik niet naar die en die website. Of weet ik. Er kwamen altijd excuses van mannen. Waarom ze dat niet wilden. En dan komen ze jaren later bij me. En ik zeg, Maarten, ik heb porno gekeken. Ja, dat zal wel. Maar nu heeft mijn vriendin... heeft mij betrapt. Want dan komen pas als ze betrapt zijn. Hè? Ze komen niet dat... Ik ben betrapt. Vriendin boos, vrouw boos. Wat nu? Ik heb zo'n spijt. Wat moet ik nu doen? En dan wil ik heel graag empathisch zijn. Echt waar. Dan probeer ik echt empathisch te zijn. Maar van binnen zeg ik... Sukkel. Oen. Ik heb je gewaarschuwd. En wat heb je gedaan met het advies wat ik jou gegeven heb? Wat heb je er nou mee gedaan? En meestal is het antwoord, ja, dat was mooi advies, Maarten, maar ik heb er even niks mee gedaan. Onze acties hebben consequenties. En God zit niet boven de hemel jou te stoppen van alle acties die jij doet. Hij corrigeert je ook niet altijd. En dus zullen er momenten zijn dat jij domme keuzes maakt in je leven en dat God niet zal ingrijpen. En dat je tot hem kan roepen, ja, ik heb zo'n spijt, maar dat hij geen antwoord geeft. Als we zelf ervoor kiezen om net als die jongste zoon weg te lopen bij God de Vader, dan laat hij dat vaak toe. De Vader liet zijn zoon gaan met een erfenis. Een hele zak geld kreeg hij nog mee. En ik denk dat de Vader best wel wist wat zijn zoon met die zak geld ging doen. En vervolgens staat de Vader dus ook, ik heb net ook al gezegd, niet iedere dag op die uitkijk. En voor God is dat ook heel gemakkelijk. Als je het vergelijkt naar God. God is niet minder compleet zonder jou. Hè? God heeft ons niet nodig om gelukkig te zijn. God is God. En God weet precies wat er gaat gebeuren. Dus het slechte nieuws is. God reageert niet altijd als je sorry zegt. Maar ik heb ook goed nieuws. God reageert wel als je je bekeert. En bekeren is weer zo'n heel vervelend woordje. En dat weet ik. En het wordt heel vaak gebruikt als een kerkwoordje. Ik hoor het vaak bij Jehovah's getuigen die langs de deur komen dat ik me moet bekeren. Ik hoor het bij ISIS op tv, hè, IS, die roept, bekeer je tot de islam, anders gaat je hoofd eraf. Maar ik heb geen beter woord, dus ik wil even het woord bekeren uitleggen. Bekeren is echt iets anders dan sorry zeggen. Bekeren, sorry zeggen, dat lukt ons meestal wel. Tenminste, ik heb daar meestal niet zo moeite mee. Mijn kinderen kennen dat woord ook heel goed. En als ze iets fout hebben gedaan, en ik spreek ze daarop aan, dan zijn ze redelijk snel met sorry. Maar heel vaak zit er een woordje achter. Maar. Heel goed. Maar kinderen, sorry, maar. Zij deed dat. Sorry, maar. En soms ben ik de schuld. Ja, soms ik. Het is zelfs mijn schuld, hè. En als ik eerlijk ben, als ik iets fout doe, dan zeg ik ook vaak sorry. En dan heb ik in mijn hoofd, maar. En dan heb ik wel een goede reden. Altijd een hele goede reden waarom ik, want ik doe meestal niet zo heel veel dingen fout natuurlijk, waarom ik dingen fout zeg. Herkennen jullie dat? Ik zie wat mensen ja schudden. Als je sorry zegt, dat je altijd in je hoofd dat maar woordje erachter hebt. We zien in het verhaal van deze verloren zoon, van deze jongste zoon, dat hij niet zegt sorry maar. Hij neemt verantwoordelijkheid. Hij zegt, ik heb gezondigd. Niet alleen tegen de Vader, tegen de hemel zeg je nog bij, maar ik heb gezondigd. Ik ben verantwoordelijk. En dat is stap 1 van bekering. Verantwoordelijkheid nemen voor wat je gedaan hebt. Maar er is zo'n hele belangrijke tweede stap die we soms vergeten. En die zit in het woord bekering. In het Nederlands, in de grondtaal ook. Bekering zit het woord in keren, omdraaien. Niet alleen vinden dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Dat je een verkeerde kant op bent gegaan. Maar ook omdraaien en de andere kant op gaan. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, sorry, ik zal het niet meer doen. Maar welke actie ga je nemen om te voorkomen dat je het nog een keer gaat doen? Als je tegen mij, wat ik net het voorbeeld van net, sorry, ik zal nooit meer porno kijken op de computer. Hè? Ja, maar als jij daar niks aan gaat doen, waarom zal het niet nog een keer gebeuren? Je zag het in het verhaal van Diane. Ze zei dat ze niet alleen spijt had van haar keuze, maar dat ze ook weg moest uit die omgeving. Weg moest uit die levensstijl die ze leefde. De verloren zoon staat op en hij gaat naar zijn vader toe. En wat is het voor jou? Het kan heel simpel zijn, hè? Mijn vrouw vindt, ik er niet, dat ik verslaafd ben aan Candy Crush. Als ik met haar eens zou zijn, is het heel simpel, hè? Dan kan ik zeggen, sorry, ik ben verslaafd aan Candy Crush en ik zal mijn aandacht aan jou besteden. Maar weet je wat ik dan doe? Ik moet dat ding verwijderen. Sterker nog, ik moet het op Facebook verwijderen, zodat mijn 1600 levels die ik gehaald heb, weg zijn. Ik ben niet verslaafd, echt niet. Nee, maar snap je het verschil tussen sorry zeggen van ik zal meer aandacht aan je vrouw en echt radicaal al die levels verwijderen van de geschiedenis van mijn telefoon, van mijn Facebook? Dan kan ik helemaal opnieuw beginnen namelijk. Daar heb ik geen zin in. Als je problemen hebt met veel tv kijken, dat was ik vroeger. Oh, altijd iets interessants op tv. Toen wij gingen trouwen heb ik de tv weggedaan. Ik dacht, waar is jouw tv? Ja, die hebben wij niet. Inmiddels wel, maar wij hadden geen tv, jarenlang. Dat was hartstikke goed. TV weg. Als je echt last hebt van porno kijken. Als je last hebt. Als je het doet. Haal de tv weg. Oh, haal de computer weg. Zet de computer echt centraal neer. Zet er een filter op, jongens. Doe het nou. Als je een baan hebt. Waarin je het gevoel hebt dat je jezelf echt moet. Echt de kantjes eraf moet lopen. Dat je moet liegen misschien. Dat je anderen tekort doet door de baan die je hebt. Ga dan op zoek naar een andere baan. Radicaal zijn. Als je te veel geld hebt, te veel problemen hebt met geld uitgeven, knip dan die creditcard door. Zorg dat je hulp krijgt. Doe iets. Zeg niet alleen, sorry, ik heb weer een probleem, maar doe er iets mee. Radicaal zijn. Iemand die verslaafd is, of verslaafd is geweest, die weet dit als geen ander. Radicaal zijn. Verbreek de relatie met datgene dat jouw leven beheerst. Wat het ook is. En het gave is, dat hoef je niet alleen te doen. Als jij omdraait, als jij zegt, ik wil dit doen, dan staat God daar. En hij zal meteen reageren. Hij zal er zijn, net als die vader die daar was met zijn zoon. Dus God reageert meteen. Niet als je alleen sorry zegt, maar als je daadwerkelijk iets met die sorry wil doen. Als je je bekeert. En we zien in het verhaal nog iets. Dat is mijn puntje 4. De consequenties zijn niet weg. Hè? Die jongste zoon is nog steeds blut. Hij heeft nou wel een mooie ring. Hij heeft sandalen. Hij heeft wat te eten. Hè? Een lekker stukje kalfsbiefstuk. Maar hij is nog steeds arm. Soms hopen we dat door sorry te zeggen, dat God, en zelfs door radicaal te zijn, dat God het weer helemaal goed maakt. Nou, soms doet je dat ook. Maar heel vaak blijven de consequenties. De jongste zoon zal heel hard moeten werken om weer überhaupt dat geld te kunnen verdienen. Door foute keuzes kunnen dingen echt kapot gaan. Je huwelijk kan kapot gaan. En God belooft echt niet dat hij meteen je huwelijk weer goed maakt. Of als je heel veel gedronken hebt, dan kan je lever helemaal kapot zijn. En God belooft echt niet dat hij jouw lever weer zal genezen. Misschien moet je een tijdje de gevangenis in. Misschien, het ligt maar net aan hoe erg dingen je gedaan hebt. Schulden afbetalen. Andere vriendschappen moeten maken. Misschien moet je alleen oude patronen doorbreken. En dat kost heel veel tijd. En dat is heel vervelend en zeker niet gemakkelijk. Want ergens weet je, net als die jongste zoon, dat je een heel ander leven had kunnen hebben. Dat als je die domme keuze niet gemaakt had, dat je misschien nog op plan A zat. En nu weet je dat je plan uit elkaar geknald is. En dat je op plan B zit. Wat mooi is, Gods plan B. Gods plan B is altijd beter dan jouw eigen plan A. Diana vertelde dat. Dat ze uiteindelijk gelukkiger was. Dat ze een beter zelfbeeld had. Dat ze zichzelf mooier vond dan ooit tevoren. Dat ze vrede had. Op plan B. God geeft op andere plekken in de Bijbel een heel mooi illustratie hiervan. Hij gebruikt een beeld van een pottenbakker. En soms, God heeft ons gevormd, zegt hij dan, als een mooi potje. Mijn oom is pottenbakker, ik kan dat altijd heel mooi. Als kind vond ik dat geweldig. Deed hij zo'n klei en dan zo'n tafel en dan woep, en dan stond er zo'n geweldig iets. Gewoon een bord of een mooie vaas. Dat deed hij heel snel. Als God jou een hele mooie vaas gemaakt en je hebt de vaas kapot gemaakt, dan zegt God, dan ga ik niet dat stukje erin repareren. Als een pottenbakker iets kapot maakt, als het iets afbreekt, dan moet hij dat hele stuk klei terugbrengen tot een hoopje. En dan maakt hij weer iets nieuws. En dan maakt hij misschien iets heel anders. Je was een vaas en dan maakt hij een mooie schaal van je. Ik, met klei, maakte er altijd een asbak van. Als het bij mij niet werkte en er kwam iets raars uit, dan deed ik met mijn vinger 2 van die gaten erin of 3. En dan had ik altijd in ieder geval iets, had ik een mooie asbak. Dus had mijn pa allemaal asbakken op zijn plank staan, terwijl hij niet eens rookte. God doet dat niet. God maakt geen asbak van jou. God maakt iets moois, iets nieuws. Iets dat het waard is om zijn naam, zijn inscriptie te dragen. En er is altijd een plan B. Wat je ook gedaan hebt, er is altijd een plan B met God. Zelfs als het betekent dat God helemaal opnieuw met je moet beginnen. En zijn plan B is altijd beter dan jouw plan A. En mijn laatste punt, ik had gehad, er is geen probleem dat te groot is voor God. God reageert als jij je bekeert. En Gods plan B is beter dan jouw plan A. En als laatste punt wil ik iets zeggen over Gods liefde voor jou. Want wat je ziet in het verhaal is dat God naar de vader, naar de zoon toe rent. Hem omarmt, hem kust. Nog voordat de zoon überhaupt iets zegt. Ik weet niet of je dat was opgevallen. De zoon heeft nog niks gezegd. Hij ziet hem op de weg en hij rent al naar hem toe. En dat geldt ook voor ons. Als wij ons omdraaien, dan is hij daar om ons lief te hebben. Ongeacht om wat je gedaan hebt. De zoon had de vader doodgewenst. En toch rende hij er naartoe, de vader. Is dat niet geweldig? Dat het helemaal niet eens uitmaakt wat jij of ik gedaan hebben. Maar dat God van ons houdt. Zelfs als ik midden in de problemen zit die ik zelf veroorzaakte. Soms denken we namelijk dat God pas van ons gaat houden als we ons leven verbeterd hebben. Oh, ik moet nog even dit opruimen in mijn leven. Ik moet nog dat doen. Ik moet even me beter gaan gedragen. Ik moet vaker gaan bidden. Ik moet mijn Bijbeltje gaan lezen. Ik moet mijn leven weer op orde hebben. Maar zo is het niet. God houdt net zoveel van jou vandaag als dat hij 10 jaar geleden van jou deed. En over 10 jaar houdt hij nog steeds zoveel van jou. Ongeacht wat je doet. Geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat hij net zoveel van mij hield toen ik nog tiener was en allemaal rare dingen deed? Dan dat ik nu hier op het podium sta en hier als voorganger rondloop? Dat God nou niet meer van mij is gaan houden in de tussentijd? Geloof je dat? Het is waar. Want uiteindelijk gaat het niet over wat ik doe of wat jij doet, maar over wat hij gedaan heeft. Jezus zei, ik ben gekomen voor de mensen die vastzitten. Voor mensen die door hun eigen schuld in de problemen zijn gekomen. En aan het kruis liet hij zien dat hij de overwinnaar was. Niet wij. Overwinnaar over de dood. Met een opstandingskracht die zo groot is dat wat jouw probleem ook is vandaag, dat hij het kan overwinnen. Jezus is gestorven. Voor jou, voor mij. Voor onze fouten, al duizenden jaren voordat we ook maar iets goeds of fouts gedaan hadden. En hij is aan het wachten totdat wij ons bekeren, tot wij ons omdraaien en naar hem toe gaan. En net als Diana in het filmpje zeggen, hier is mijn leven. Ik wil op uw plan leven, want uw plan is beter dan mijn plan. En dan is er niet alleen veel feest en vreugde en vrijheid voor jou, maar er is ook een feest in de hemel. Net als dat feest van de verloren zoon. Als je thuis tijd hebt, moet je eens een keer de andere 2 verhalen in ditzelfde hoofdstuk lezen. Die ervoor komen. Een schaap en een munt die verloren waren en gevonden worden. En iedere keer staat erbij dat er feest is in de hemel. Als jij je of ik mij bekeer. Tot slot, soms zitten we even vast. God kan echt jouw problemen wel aan. Dus draai je om. Bekeer je. Ga naar hem toe. Hij heeft een plan met jou. Een plan dat jouw dromen overstijgt. Meer dan jij kan bedenken. En hij houdt van je. Ongeacht wat je gedaan hebt. En ongeacht wat je nog ooit zal doen. Ik wil hierover danken met jullie. Vader, was geweldig om u zo te mogen leren kennen, Heer, als vader. Dat Jezus zo'n verhaal geeft voor ons 2000 jaar later. Dat wij mogen lezen dat u niet een strenge God bent in de hemel, maar dat u als onze vader wil zijn. Dat u ons lief heeft, Heer. Zelfs als we tegen u aanschoppen, van u wegrennen. Domme dingen doen. Heer, en als we vastzitten, Heer. Vastzitten in ongezonde gewoontes. Vastzitten in het leven dat we het even allemaal niet meer zien zitten, Heer. Dat u daar bent. Zo dicht bij ons. Vader, geef ons kracht, Heer. Om te draaien. Om radicale keuzes te maken. En weg te gaan van de dingen die ons vasthouden. Vader, we komen tot u en geven ons leven aan u. Heer, vorm ons. Zoals u wilt.